Ik heb zo continu op mijn hart om gewoon te spreken. Te spreken over Jezus. En tegelijkertijd denk ik van ja, hoe doe je dat? Het is gewoon onmogelijk. En maar met name omdat mijn passie, mijn hart niet is om te praten over hem. Maar jou, ons, met elkaar te helpen, te ondersteunen, uit te nodigen om echt ontmoeting te hebben met hem. Want dat is nodig. Het valt mij op. Als ik gewoon in mijn eigen leven kijk, soms kun je door verschillende seizoenen gaan. Soms kunnen mensen wel eens denken van misschien, kijk, ik heb ook een gebedsrelatie. Ik heb een maand ook genomen voor de vakantie om gewoon God te zoeken. En soms hoor je wel eens, of dat ik zou mensen misschien kunnen concluderen van, omdat je voorganger bent, moet je God zoeken. En daar dacht ik over na, maar als ik eerlijk ben, dan ben ik voorganger omdat ik God gezocht heb. En dat is net andersom. Dat is al heel vroeg in mijn leven begonnen, gewoon dat ik continu bij Jezus wilde zijn. Ik heb het wel eens verteld, dat ik uren achter de piano kon zitten en gewoon een ontmoeting met hem hebben. En vanuit die ontmoeting met hem is mijn leven gewoon op zijn kop gezet. Is er van alles gebeurd, ben ik in Canada terechtgekomen enzovoort. Nou, jullie kennen al wel een hele hoop van mijn verhaal. Maar hij is de bron van mijn bestaan, van mijn leven. Eigenlijk is alles geboren uit hem. Die liefde die ik heb voor hem en de liefde die hij heeft voor mij, die is zo ontzettend groot. En daarvan uit is het gewoon zo belangrijk om hem te zoeken. En ook in die 4 weken kun je soms ook momenten hebben, tenminste dat had ik wel, van dat je hem een beetje kwijt bent. Dat je door allerlei dingen die in je leven gebeuren en waar je in zit en wat je opgebouwd hebt en wat gewoon om je heen gebeurt, kun je gewoon denken, Jezus, waar bent u in dit alles? Bent u er nog wel? En hoe zit het tussen u en mij? En is die intimiteit die ik met u had, waar is die? En ik wil het nog zoveel sterker, enzovoort. En als je hem dan kwijt bent, maar je gaat hem zoeken. En je gaat alles eraan geven om te zeggen van, Heer, ik wil niet verder zonder u. Ik kan niet verder zonder u. Als je hem dan ontmoet, en als Jezus dan gewoon bij je komt, en zoals we dat ook net zongen, zijn liefde aan je toont, dan letterlijk vervaagt alles om je heen. En zo'n ontmoeting met Jezus, die heb ik weer een beetje mogen hebben. En het neemt ook nog steeds weer toe. En mijn passie, mijn dorst daarin neemt ook gewoon toe van, Heer, ik wil u hebben. En één one glimpse, één glimpse van zijn blik, één stukje van zijn aanwezigheid verandert mijn leven totaal. En ik weet daarvan uit dat het ook jouw leven totaal verandert. Ik weet dat het Nederland totaal zal veranderen als we werkelijk echt een ontmoeting hebben met Jezus. En dan heb ik het niet over een mening. Dan heb ik het niet over een overtuiging. Dan heb ik het niet over een geestelijke stroom, charismatisch of evangelisch of gereformeerd of vrijgemaakt of wat dan ook. Dan heb ik het niet over 2000 jaar theologie, maar dan heb ik het over God zelf. Die mens geworden is zoals jij en ik. Die mee kan voelen in alles wat jij voelt. En dat heeft hij allemaal gedaan omdat hij ontzettend veel van jou houdt. En als je niet die mening en dit verhaal ontmoet, maar als je hem ontmoet, dan verandert je leven. Dan verandert je leven, dan verandert je spreken. Dan verandert de manier hoe je diensten evolueert. Dan verandert de manier hoe je je werk evolueert. Want wij zijn altijd aan het evolueren, hè? Want dat hoort bij ons Nederlandse DNA. Dat wij gewoon continu aan het evolueren en conclusies aan het trekken zijn. En dat mag, dat God heeft ons zo gemaakt. Maar als je echt hem ontmoet en die blik van hem, als je hem in de ogen kijkt, dan verandert je leven. En rondom die, ik noem het een positieve worsteling. Rondom dat proces om gewoon te zeggen van, Jezus, ik vond, en soms vind ik het nog steeds, dat ik hem kwijt was. En het klinkt een beetje raar, maar zelfs in mijn gebed, en soms ook in mijn gebed voor het lichaam van Christus, zeg ik bijna dit tegen Jezus. Heer, het lijkt wel of ik aan het bidden ben voor een groep ongeredde mensen. En begrijp me goed als ik dit zeg. Want ik heb het nu niet theologisch over de waarheid die we allemaal kennen. Van als je Jezus aanneemt, je zegt ja tegen Jezus, dan ben je gered. En als je mond belijdt, je hart gelooft, dat enzovoort, dan kom je in de hemel enzovoort. Die zekerheid, ik heb het niet over die mentale zekerheid. Maar ik heb het over, Over echt dat wandelen met hem, dat echt ontmoeten van hem. Dat kun je kwijt zijn in je leven. Je kunt het misschien gehad hebben, misschien kun je een kleine glimps gehad hebben. Maar het is gewoon mogelijk dat je dat kwijtraakt. En daarin moet er geen veroordeling zijn, daarin moet er eerlijkheid zijn, vind ik. Daar moeten we ook eerlijk over zijn met elkaar. En zo ga ik op mijn knieën, voor mezelf, voor jullie en voor mijn land. En ik heb een paar weken lang gewoon continu een tweeledig gebed gehad. Gewoon voor ons allemaal, ook voor mezelf. Heer Jezus, red mij en bedien mij. Heer Jezus, red mij. En het klinkt misschien raar en theologisch gezien zou je tegen mij kunnen zeggen, en ik zou het tegen mezelf kunnen zeggen, want ik ben zelf ook wat theoloog, ik hou van theologie in die zin, van ja, maar men, het zit zo en die tekst zegt dit en dat is allemaal zo en zo zit het in elkaar en je bent gered, want enzovoort, bla 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 bla. Maar dan kun je soms gewoon mentaal een oplossing geven voor iets, maar is er een dorst in jouw leven? Is er een noodzaak, een bewustheid, hoe verwoord ik het allemaal? Een bewustheid in je leven dat er een noodzaak is voor jou om gered te worden. Komt de zin er nu een beetje goed uit? Ben je ervan bewust dat het voor jou nodig is dat je Jezus nodig hebt? Ben jij ervan bewust dat je Jezus nodig hebt? De zin wordt al simpeler als ik het maar eventjes een aantal keren herhaal. En ik ben eerlijk, laat ik het maar gewoon zoveel mogelijk bij mezelf houden, dat ik soms misschien wel denk dat ik me ervan bewust ben, maar dat mijn bewustheid daarvan wel, nou, soms wel steeds minder wordt. Ik zei het laatst vorige week volgens mij in de dienst ook nog eventjes, van nou, we hebben allerlei van die mappen in onze kast liggen, en in de ene map zit onze verzekering voor onze auto, en in onze andere map zit onze verzekering voor ons huis, en in onze andere map zit onze levensverzekering, en in de andere map zit Jezus en onze eeuwigheidsverzekering. Nou, die hebben we er allemaal bij en we houden het allemaal in orde. We kijken ook allemaal of de polis nog klopt en of de voorwaarden nog oké zijn. En als de voorwaarden nog oké zijn en alles is in orde, nou, dan hebben wij ook die eeuwigheidsverzekering ertussen staan. Maar dat is heel wat anders dan dat je echt weet van zonder Jezus red ik het niet. Zonder Jezus kom ik er niet. Wij wonen in het Westen en in de afgelopen jaren heb ik af en toe heel kort, ook een beetje voor het eerst in mijn leven, ook in andere landen, mogen kijken. Ik ben in Indonesië geweest. De eerste keer dat ik daar was en in die sloppenwijken rondgelopen heb. En ik weet dat mijn hart huilde en dat ik helemaal kapot was van wat ik daar zag. En tegelijkertijd was ik heel boos, want nog geen 2-3 uur later zat ik bij een hele rijke voorganger. En toen dacht ik bij mezelf, van, hoe kun je dat daar zitten, die armen en dan enzovoort, hoe kun je dit doen? Toen bleek wel dat zij 40... Van die sloppenwijk geadopteerd hadden en al bijna 10.000 mensen uit de sloppenwijk hadden gehaald, een opleiding weer hebben weten te geven en weer een toekomst wisten te geven. Dus toen dat nuanceerde mijn primaire boosheid even, maar dat was wel eventjes natuurlijk een shock. Maar als je die hongerige mensen ziet, ik weet nou dat wij, de laatste keer dat wij in Indonesië waren, toen zijn we in 3 plaatsen geweest. En de eerste plaats was Manado. Dat was echt een arm gebied. Dat was ook aan de rand van letterlijk ook de jungle enzovoort. En mensen waren daar met bussen gekomen. Waren gewoon opgehaald van zeg maar arme uithoeken enzovoort. En de volgende stad waar we waren, ik weet niet eens meer precies waar het was. Daar werden we letterlijk opgehaald met een Mercedes. En het was allemaal heel luxe. En die voorgangers waren ook heel rijk enzovoort. En er viel mij iets op tussen die eerste en die tweede. In die eerste plaats waren die mensen soms gewoon ook letterlijk lichamelijk hongerig. Maar je kon ook merken dat ze geestelijk hongerig waren. Ze hadden Jezus nodig. En ik heb zelf nog nooit zo'n krachtige uitstorting van de geest gezien als wat ik daar toen zag. Die mensen, en ik heb er van de week ook nog weer wat video's en foto's van gekregen. Die waren helemaal in tranen, helemaal hongerig. En Jezus raakte ze aan. En die volgende dienst was allemaal heel mooi voor elkaar en het zag er allemaal heel erg mooi uit. En toch merkte je dat het anders was. Het kan dan heel makkelijk zelfs ook een stuk entertainment worden. In onze westerse wereld kan ook het christendom, het ontmoeten van Jezus, kan een entertainment worden. In jouw leven, in mijn leven, kan het diensten worden. Kan het patronen worden. Kan het preek, zangleiding enzovoort worden. En de realiteit is, het gevolg is dit. Als je door alles niet meer Jezus ontmoet, dan ga je ook kiezen in, nou, die preek vind ik wel goed en die preek vind ik niet goed. Of die kerk vind ik wel goed en die kerk vind ik niet goed. En natuurlijk moet je een kerk hebben waar jij tot bloei komt. Dat zeg ik altijd. Je zit niet vast in dit huis, je moet naar een plek gaan waar je gewoon geestelijk leven ontvangt. Dat is belangrijk, want daar gaat het om. En als je geen geestelijk leven meer ontvangt, dan moet je uitkijken. Want we zijn niet geroepen tot kerkgang. We zijn niet geroepen tot één keer in de week naar de kerk te gaan. Maar we zijn geroepen om te wandelen met Hem. We zijn geroepen om een levende relatie te hebben met Jezus. En voor mij, ben ik eerlijk, die levende relatie is er niet altijd. En tegelijkertijd zeg ik wel van, maar Heer Jezus, ik wil gewoon niet verder zonder U. Als ik U niet heb, als ik U niet ontmoet, dan wil ik niet verder. En als ik Hem, wat ik net ook al zei, als die dan je aanraakt, en als je dan de liefde van Hem voelt, en als je dan de waarheid over Hem ontvangt, en het komt weer in je geest, dan gaat er iets branden in je leven. En dan in die context denk ik soms wel eens, ook over mezelf en over ons land enzovoort. Wij zijn misschien rijk en tegelijkertijd ontzettend arm. We zien wereldwijd dat er een shift plaats gaande is. Bijvoorbeeld, ik noemde net dat stukje af van Indonesië. Van het is het grootste moslimland van de hele wereld. Het grootste moslimland van de hele wereld. Daar wonen de meeste moslims. Tegelijkertijd, en er zijn christenen een aantal jaren geleden nog letterlijk verbrand. En hun kerken zijn verbrand en vervolgd enzovoort. En daar is nu ook een geestelijke opleving bezig. En er komen zelfs ook duizenden moslims tot Jezus. En wereldwijd gebeurt er een hele hoop. Maar wat gebeurt er in mijn land? Wat gebeurt er in ons land? Wat gebeurt er in Nederland? Wat gebeurt er in jouw leven? Wat gebeurt er in mijn leven? En juist door dit soort reizen is er in mijn hart een passie aan het branden. Van Heer, ik wil niet dat U Nederland overslaat. Ik wil niet dat U ons overslaat. Ik wil niet dat ik en wij een kerk worden die denken niet hongerig te zijn. Die denken goed gevoed te zijn. En ondertussen is er armoede in ons leven. Ondertussen zijn we heel hongerig zonder dat we doorhebben dat we hongerig zijn. En dat is heftig. Dat is moeilijk. Dat is lastig. Want als je weet dat je honger hebt, dan weet je ook dat je er wat aan moet doen. Maar als je denkt dat je geen honger hebt, dan is het een probleem. Nederland is hongerig naar Jezus. Echt heel erg. Maar ze hebben het niet door. De politiek die is hongerig naar Jezus. Maar ze hebben het niet door. Jouw buren, die zijn hongerig naar Jezus. Maar ze hebben het niet door. En ik geloof dat al die mensen buiten de kerk het pas weer door gaan krijgen als wij binnen de kerk ook door gaan krijgen dat ook wij Jezus nodig hebben. Dat we hongerig moeten zijn. Dat we Hem moeten ontmoeten. En dat met alles wat in ons is, we zeggen, Jezus, kom en raak mij aan. Kom en heel mij. Kom en genees mij. Ik heb U nodig. In bepaalde opzichten heb ik zelfs een beetje een preekcrisis. En hoe leg ik de preekcrisis uit? Wat ik bedoel met de preekcrisis is dat ik steeds meer ontdek van ja, begrijp me goed als ik het zeg, het heeft helemaal geen effect. Wij luisteren allemaal naar preken, maar wat doet het nou werkelijk? En dan moet je me niet allemaal e-mails gaan sturen van, nou ja, ik weet wel hoe preken ook wel effect heeft, maar gewoon in mijn eigen denken, van Heer, hoe kunnen wij met elkaar misschien soms wat minder weten en wat meer doen? Ik zelf ook. Ik ben soms moe van het luisteren naar allerlei preken enzovoort, waarin je even weer opgepept wordt, maar daarna in het leven word je weer teleurgesteld. En dan gaat dit weer mis. En dan gaat dat weer mis. En dan loopt dit weer niet. En dan enzovoort. Ik heb ook een preekcrisis in die zin dat ik gewoon weet dat ik praat. Ook hier en over heel Nederland en waar je ook bent. Mensen die hebben allerlei meningen. En ik ben imperfect. Wij zijn imperfect. Dus je kunt overal wel wat van vinden. En overal wat over denken. Maar kunnen wij ook met elkaar gewoon ook echt Jezus ontmoeten. En gewoon ook echt zeggen van wij zijn hongerig. Met elkaar naar Hem. En kan Jezus zich nog echt manifesteren in jouw leven? Hoe hongerig naar Hem zijn wij? Of zijn wij een kerk geworden met elkaar die enthousiast is als we ontvangen wat we hebben willen. En als het gaat zoals wij vinden dat het moet. Maar als het eventjes niet gaat zoals we vinden dat het moet. Dan ergeren we ons eraan. Dan zijn we er ontevreden over. En dan praten we erover. En dan gaan we daarvan uit maar gewoon ons leventje verder. De mens, jij en ik, is geschapen om lief te hebben, te dienen en in relatie te leven met God. En zonder hem falen wij daar allemaal in. Ieder van ons. Ieder van ons. Wij allemaal. En omdat God jou en mij zo lief heeft, heeft hij ervoor gekozen om te handelen door Christus te sturen. Door Jezus te sturen om jou en mij te herstellen in relatie met hem. God neemt het initiatief en jij mag het accepteren. En dan volmaakt hij dat geheel. Vorige week heb ik er ook genoemd, Lucas hoofdstuk 4, laat het eens opzoeken met elkaar. Vers 18. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukten hun vrijheid te geven. Soms zou je kunnen denken, dat zijn allemaal kneuzen in het Koninkrijk van God, maar dat is ook waar hij voor gekomen is. Hij is gekomen voor mensen die weten dat ze zonder hem niet verder kunnen. Dus eigenlijk, ik vind het een profetisch beeld wat er gebeurt bij David. David die gaat weg bij Saul en er komt van allerlei mensen bij hem. En er staat eigenlijk, zou je er bijna, voor mij is 1 Samuel 22 of 23, 22 dacht ik, een zootje ongeregeld kunnen noemen. Er komen bittere mensen, er komen verwonde mensen, er komt familie bij hem en allerlei criminelen. Die komen bij hem. En David maakt van die mensen, 2 Samuel volgens mij 23, zie je Davids helden, die maakt daar helden van. Die laat ze op hun benen staan en die geeft ze identiteit en toekomst enzovoort. Nou, dat is het werk van Jezus. Dat is het werk van Jezus in jouw leven, om de hopeloze hoop te geven. Om de vermoeiden rust te geven. Om de onderdrukte vrijheid te geven. Dat is de bediening van Jezus. Daarom is hij gekomen. Dat is de bedoeling van een kerk hier in Loppersum. Dat is de bedoeling dat dat naar buiten gaat breken en dat mensen dat overal gaan horen. Dat is de bedoeling van de kerk van Jezus Christus in Nederland. Dat is waarom ik ook een passie heb om me mee in te zetten, ook voor het lichaam van Christus van Nederland, dat we daarin gaan staan. Daarin wakker gaat worden. Want de oplossing voor ons land waarin we nu staan is niet de politiek op welke manier dan ook. Want het lukt gewoon niet. Want ons land heeft de bediening van Jezus nodig. Maar we moeten wakker worden dat we weten van hij is gekomen. Niet om in de eerste instantie om aan rijken het goede nieuws te brengen. Maar om aan armen het goede nieuws te brengen. En dan heb ik het hier niet alleen over geld, maar dan heb ik het over zalig zijn de armen van geest. Degene die weten, ik ben arm, ik heb iets niet, dus ik heb iets nodig. Als je arm bent, dan heb je gebrek aan iets. En wij allemaal zonder Jezus zijn gebrekkig. Wij lopen mank, wij lopen scheef, wij zijn niet compleet. Wij kunnen het niet redden in ons huwelijk. We kunnen het niet redden in ons gezin. We kunnen het niet redden op ons werk. We kunnen het niet redden in de kerk. We kunnen niks zonder hem. En hij is gekomen om aan armen het goede nieuws te brengen. Niet om aan rijken het goede nieuws te brengen. Dus zolang jij denkt, ik kan het allemaal wel. Ik weet het allemaal wel. Ik heb het allemaal wel voor elkaar. Dan ben je niet arm en dan komt het goede nieuws ook niet bij je binnen. Dus het begint bij die plek dat je arm bent. Dat je zegt van Jezus, ik heb u nodig. Hij is gekomen om een arme het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Sommigen van ons, en dat vind ik soms het gevaar van ook de westerse wereld, wat ik net ook al eventjes noemde. We kunnen in een gevangenis zitten, maar die is zo luxe. Dat is ook in Nederland, hoor ik wel eens. Ik ben nooit in de gevangenis geweest, dus ik heb er nooit echt ingezeten. Want zo'n pretje is natuurlijk ook niet. Maar sommige mensen noemen dat een hotel. Want de gevangenissen van nu zijn heel anders dan de gevangenissen van toen. Maar soms kunnen wij zo in zo'n prettige gevangenis zitten, dat we niet eens meer doorhebben dat we in de gevangenis zitten. Dat we niet doorhebben dat we gevangen zijn. Ons wereldje is zo in orde. Ons wereldje is zo comfortabel. We hebben het zo goed voor elkaar. We hebben het zo goed op rijtje dat we niet doorhebben dat we eigenlijk gevangen zijn. En omdat we dan daarin denken dat we het allemaal wel voor elkaar hebben, hebben we die bevrijdende kracht van Jezus ook niet nodig. Want hij is gekomen om een gevangenenvrijlating te verkondigen. Dus het is belangrijk dat je zegt van ik ben gevangen, ik moet hieruit. Ben je je daarvan bewust dat je hem nodig hebt? En onze theologie in onze charismatische evangelische wereld, die kan soms zo dichtgetimmerd zijn dat we zeggen, ja, ik ben een nieuwe schepping en we hebben al onze proclamatielijstjes en we weten precies hoe het zit. En we zeggen, ik ben vrijgekocht, ik heb geen zonde, ik hoef geen vergeving te vragen, want het is allemaal volbracht werk en het is ook allemaal waar. En tegelijkertijd, als je niet uitkijkt, kan dat iets in je leven gaan doen dat je zo denkt dat je vrij bent, dat je niet meer echt met Jezus wandelt, maar dat je in de waarheid over Jezus wandelt, dus in een mening. En je denkt dat je vrij bent, maar ondertussen ben je ook gevangen. Want je wandelt niet meer echt met hem. Het is lastig, het is een ingewikkelde preek, maar ik wil wel je hiervoor wakker maken. Soms kun je denken dat je vrij bent, maar je bent het niet. En ik heb er een keer een preek over gehouden en ik heb er ook een boek over geschreven. Als je gelooft in een leugen, maar je denkt dat het de waarheid is, brengt het toch de vrucht van een leugen voort. Wie kent dat zinnetje nog? Als je gelooft in een leugen, maar je denkt dat het de waarheid is, krijg je uiteindelijk de vrucht van de leugen. En daarom is het belangrijk dat je kijkt naar de vruchten in je leven. De Bijbel zegt ook, aan de vrucht herken je de boom. De vruchten van jouw lippen, de vruchten van jouw ogen, de vruchten van jouw gedachten, de vruchten van hoe jij spreekt, zal tonen of je vrij bent of niet. En het lastige is, dat soms anderen dat beter kunnen zien dan je het zelf ziet. Maar Jezus is gekomen om vrijlating te brengen aan gevangenen. En het is belangrijk dat jij beseft dat je hem nodig hebt. En het begint bij erkennen, Jezus, ik zit gevangen. Je ziet dan een ander vrij en je zegt, dat heb ik gewoon niet. En herken dat. Word daar niet door afgewezen. Voel je daardoor niet in een hoekje gedrukt. Maar zeg dan gewoon, ik kan dat soms hebben. Dan zie ik een ander met Jezus wandelen op een manier in een bepaalde vrijheid. En dan denk ik van, wat hij of zij heeft, dat heb ik niet. En dan zeg ik, Heere Jezus, dat wil ik ook. En ik wil net zo lang u zoeken totdat ik u vind. Want Heer, ik voel me gevangen in waarin ik in zit. En soms heb je iemand anders van buiten nodig. Ik heb het wel eens in mijn leven dat ik soms zelfs de woorden van Jezus gewoon niet meer kan ontvangen door allerlei dingen. En dan kan ik niet meer ontvangen dat iemand dat hij van mij houdt. En dan is het zo fantastisch als dan een vriend of een vriendin of kennissen in één keer bij je komen met een profetisch woord en tegen jou zeggen, maar God houdt van je. En het kan bevrijdend werken. En zo is het gewoon nodig dat jij in je hart zegt van Heer, ik heb die vrijheid nodig en ik wil u vragen. Kom en geef mij die boodschap dat ik mag weten opnieuw dat ik geliefd ben, zoals we dat net ook zongen. Hij is gekomen om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. En Jezus zelf die spreekt erover, je kunt ziende blind zijn. Je kunt zo gemakkelijk denken, ik heb het allemaal voor elkaar. Ik zie het helder, zoals ik het zie. En zonder dat je het doorhebt, ik sta hier voor jou. En je denkt, hij heeft geen bril op, maar ik heb lenzen in. En die zie je niet. Jullie zien die lenzen niet, maar ze zitten er wel in. En door die lenzen is het in mijn geval zo dat ik jullie goed kan zien. Maar als ik nu geen lenzen in had, dan zou ik jullie niet goed kunnen zien. Maar jullie zouden het verschil niet kunnen zien. Maar ik heb iets in mijn ogen wat mijn beeld kleurt. En zo kan het zo zijn dat ook in jouw ogen, in mijn ogen, in onze ogen, er gewoon door het leven, door teleurstelling, door wat dan ook, of misschien zelfs door jouw opleiding en je theologie enzovoort, dat je leven, dat je blik op het leven gekleurd is. En Jezus is gekomen om een blinde het zicht te geven. De kern van waar ik het continu over heb en altijd alles is het, jij en ik, wij hebben Jezus nodig. Maar besef jij dat je Jezus nodig hebt? En de laatste is om onderdrukte hun vrijheid te geven. Hij is gekomen om jouw vrijheid te geven. En ik weet dat er ook hier mensen zitten. Ja, maar dat heb ik geprobeerd. En Lodewijk, je moest mijn onderdrukking eens weten. En ik ben naar Jezus gegaan. En hij is niet gekomen. En ik ben daarin teleurgesteld. En ik heb gedacht en ik ben gegaan voor de roep van de Heer. Maar, enzovoort. Ik weet dat je daar soms door een seizoen heen zou kunnen gaan. Dat je daar doorheen moet worstelen. Maar ik wil je vanmorgen ook hoop geven. Want dit is Gods woord en dit is de waarheid. Hij is gekomen om onderdrukte hun vrijheid te geven. Dus laat je niet pakken door de leugen van je omstandigheden, maar hou vast, Heer, u bent gekomen om mij uw vrijheid te geven. En als ik daarvoor een maand aan de kant moet zetten voor u, of een jaar aan de kant moet zetten voor u, of wat er ook moet doen, maar ik ga net zo lang vasthouden totdat ik deze belofte heb. Want ik heb u nodig. Romeinen hoofdstuk 8, vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was, door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Vers 3 nog een keer. Waartoe de wet in je staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. God heeft een initiatief genomen om jou vrij te maken. God heeft het initiatief genomen om jou te bevrijden. En hoe heeft hij dat gedaan? Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Jezus is een mens geworden zoals jij en zoals ik. Laten we eens even opslaan. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 14. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Hou eraan vast, lieve mensen. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben. Telkens als we hulp nodig hebben. Telkens als we hulp nodig hebben. Barmhartigheid en genade vinden. Altijd als jij hulp nodig hebt, is Jezus daarvoor jou. Bij de troon van de genadige, daar kun jij heen. En daar kun jij genade ontvangen. Maar ren je daar nog steeds heen. Ik wil je uitnodigen, ook vanmorgen opnieuw. Om wat je ook doet, ren niet naar mij. Wat je ook vindt van mij. Misschien wil je naar me toe rennen of misschien wil je wel van me wegrennen. Maakt me allemaal niet uit wat je vindt van mij. Het maakt me wel uit wat je vindt van Jezus. Het maakt me niks uit wat je vindt van de gemeente. Het maakt me wel uit wat je vindt van Jezus. En ik hoop wat je vindt van Jezus, is dat je hem vindt. En als je hem nodig hebt, dat je naar hem toe gaat. Elke keer, hier staat daar. Telkens als we hulp nodig hebben, dat we bij hem barmhartigheid en genade mogen vinden. Ik wil een moment nemen, ook nu, dat jij de gelegenheid krijgt. En het is jouw eigen vrije wil. God heeft jou een vrije wil gegeven. En daarvanuit ben jij vrij om te kiezen. En ook vanmorgen mag je uit vrije wil naar hem toe gaan. Soms zou ik wel willen, en dat is het lastige in dit bidden. Is dat we, eigenlijk zouden we het liefst willen hebben dat Jezus gewoon de hele wereld redt. Maar God heeft ervoor gekozen. Dat hij voorziening heeft gegeven voor de redding van de hele wereld in zijn Zoon Jezus Christus. Maar hij wil een schepping die vrijwillig voor hem kiest. Dus als jij in de sores zit, als jij in de problemen zit, dan heb je elke keer de keuze. En die keuze is niet aan jou of aan mij. Die keuze is ook niet aan Jezus, die keuze is aan jou. Ik zit in de sores en Jezus staat daar. De troon van de genadige is daar en jij kunt zelf kiezen. Ga ik naar hem of ga ik ergens anders heen? Ga ik ergens anders mijn wonden likken. En misschien met andere mensen erover praten. En dat andere mensen me kunnen helpen. En dat is allemaal ook goed. Ik geloof in de kracht van hulp en ondersteuning van elkaar. Maar het begint bij dat je gaat naar Jezus. Ga je naar Jezus? Ga je naar de troon van de genadige? Ben jij verbroken van hart? Ben je arm? Ben jij gevangen? Ben jij blind? Dan op dit moment is het de roep van Jezus. Die ook vanmorgen tegen jou zegt, kom bij mij, kom bij mij, kom bij mij. Heb je problemen in je huwelijk? Kom bij mij. Heb je worstelingen in je gedachten? Kom bij mij. Heb je depressiviteit? Kom bij mij. Heb je financiële moeilijkheden? Kom bij mij. Ben je Jezus kwijt? Kom bij mij. Niet bij mij, maar bij Jezus. Hè? Dat is wat hij zegt. Houd je vast aan die belofte. En ga naar hem toe. Ga naar hem toe. Nergens anders, maar ga naar hem toe. Dat is zo belangrijk. Ben je hongerig? Ben je dorstig? Naar hem. Heb je Jezus nodig? Ga naar hem. Dank u wel, Heer Jezus, dat we gewoon bij u mogen komen. Dat we naar u toe mogen gaan. Dat we genezing en bevrijding mogen ontvangen bij u. Heer, u bent gekomen om genezing te geven, bevrijding te geven, verlossing te geven. Voor diegenen die arm zijn. Heer, zo willen wij komen deze ochtend. En ik wil tegen u zeggen, ik heb u nodig. Het moeilijkste in dit proces is dat juist soms door die omstandigheden, dat je Jezus zelf kwijt kunt zijn. Maar ook daarin wil ik je aanmoedigen. Geef niet op. Maar zet alles in het werk. Alles. Alles. Zet alles aan de kant en onderwerp alles. Desnoods, de Bijbel die je geeft er ook gelijkenissen van. Van iemand die had gehoord van een schat in een akker. En hij verkocht alles wat hij had om die akker maar te krijgen. En toen in die akker moesten misschien wel stenen omgeroet worden enzovoort. Maar uiteindelijk vond hij zijn schat. En ik wil je uitdagen, met name als je Jezus kwijt bent, geraakt door wat dan ook. Dat je alles in het werk stelt. Alles aan de kant zet. Alles onderwerpt. Om gewoon te zeggen, Jezus, ik wil u hebben. Dat je bij wijze van spreken alles verkoopt. Alles gewoon voor niets acht. Zolang je Jezus maar hebt, zoals Paulus dat ook zegt. En wat je ook hebt vanmorgen. Misschien heb je helemaal geen crisis op het gebied van je relatie met Jezus. Maar dan heb je crisis in allerlei andere gebieden. In je lichaam. Ik geloof dat Jezus vanmorgen mensen wil aanraken, wil genezen. In je geest. Of in je omstandigheden, in je ziel, je pijn, je teleurstelling, je wonden. Je hebt problemen misschien in je gezin, misschien in je huwelijk, misschien op je werk. Waar dan ook. De troon van de genadige, die is vrij, toegankelijk voor jou. Satan wil jou doen geloven. Dat je nu niet meer naar hem terug mag gaan. Dat je het verpest hebt. Maar de tekst die we net lazen uit Hebreeën hoofdstuk 4. Die zegt van je hebt nu vrije toegang. Tot de troon van de genadige. En daar vind je een hoge priester. Die mee kan voelen in alle sores van deze wereld. Met het enige verschil dat hij in het alles nooit gezondigd heeft. Maar hij kan met je meevoelen. Hij kan je helpen. Hij kan je ondersteunen. Hij kan je bevrijden. En de bevrijdende kracht van Jezus is hier ook vanmorgen. De geest van de Heer die op Jezus rustte. Om aan armen het goede nieuws te verkondigen. En aan blinden het zicht te geven. En aan de gevangenen vrijlating te geven. En gebondenen bevrijding. Diezelfde geest is uitgestort, ook op Pinksteren. En beschikbaar voor de hele schepping. Voor jou en voor mij, voor ons. Hij is hier. En hij wil jou bevrijden. Hij wil jou rijk maken. En hij wil jou genezing geven. En wil jij komen? Wil jij komen bij hem? En zeggen, Jezus, ik heb u nodig.
Amen.